Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed. Daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht Mathieu Segers.
Zo is het, Annette.
In deze aflevering The State of the Union, de EU-variant op Prinsjesdag. Een nabeschouwing op de speech van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en het debat met het Europees Parlement. Mathieu, we nemen deze podcast op. Het is woensdagmiddag 16 september, kort na de State of the Union. Je vergeleek die eerder al met Prinsjesdag. Is de speech van von der Leyen te vergelijken met de troonrede van koning Willem-Alexander?
Ja, in zeker opzicht wel, want het is net zoals de troonrede een moment, die speech, de State of the Union van de voorzitter van de Europese Commissie, om het politieke jaar te openen, terug te kijken, maar vooral vooruit te kijken en de grote ambities voor de komende tijd te benoemen. En net zoals dat Willem-Alexander dat altijd doet in de troonrede namens de Nederlandse regering, zo doet Ursula von der Leyen dat vandaag ook namens de Europese Commissie voor de hele Europese Unie. In dat opzicht is het te vergelijken. In een ander opzicht natuurlijk niet, want Willem-Alexander die spreekt een natiestaat toe en de samenleving daarvan. En Ursula von der Leyen is voorzitter van de Europese Commissie. En dat is eigenlijk toch vooral een coördinatiemechanisme tussen verschillende natiestaten, namelijk de lidstaten van de Europese Unie. Maar voor wat betreft de inhoud en de uitdagingen zitten er ook grote parallellen.
En je keek er naar uit, vertelde je ons vorige week. Hoe vond je het?
Nou, ik ben niet teleurgesteld, moet ik zeggen. Het was best spannend. De eerste State of the Union van deze commissievoorzitter, Ursula von der Leyen. En ik moet zeggen, de algemene indruk is toch wel bij mij, maar ik zie ook dat dat elders wel zo gezien wordt, dat dit een speech was met veel flair, waarbij Ursula von der Leyen allerlei zaken naar zich toe trok, grote ambities uitsprak, leiderschap niet alleen benoemde als iets wat ze wilde uitstralen, maar ook daadwerkelijk uitstraalde op bepaalde momenten, hele krachtige uitspraken deed, voor Europa ging staan als een echte aanvoerder. En ook dat hebben we wel eens heel anders gezien, omdat die Europese Commissie, zoals ik net al zei, eigenlijk vaak gaat over het coördineren van standpunten en in die zin ook in de uitingen vaak wat bescheiden is, vooral faciliterend. En daarbij toch ook met een schuin oog kijkend naar de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, om die toch ook nog wat ruimte te bieden. Dat was vandaag niet zo. Ursula von der Leyen nam de aanvoerdersband bij het opkomen van het podium, deed die om haar arm en deed die ook niet meer af. En dat was wel nieuw voor de Europese Commissie.
Geef eens een voorbeeld van die flair en dat leiderschap wat zij toonde.
Nou, we komen straks nog over de inhoudelijke dossiers te praten. Maar wat ze bijvoorbeeld heel duidelijk zei is, luister, wij hebben een plan. Dat zei ze zelfs letterlijk. We have a plan. Dus wij gaan aan het werk. Wij gaan niet meer praten. En wij weten ook op wat voor manier we aan het werk willen vanuit de Europese Commissie. Namelijk, en dat zei ze een paar keer, wij willen leiden door design en niet door disasters.
This is our opportunity to make change happen by design and not by disaster or by dictate from others in the world.
Wij willen een ontwerp, een plan, een blauwdruk hebben voor de uitdagingen en problemen van deze tijd en niet door rampen ons laten leiden en door de omstandigheden.
To emerge stronger by creating opportunities for the world of tomorrow and not just building contingencies for the world of yesterday.
Wij willen de omstandigheden voor zijn en naar onze hand zetten. En op die manier pakten ze allerlei dossiers aan en zetten ze zich ook impliciet en soms zelfs ook expliciet af tegen allerlei andere vormen van leiderschap die ze ook benoemden. Bijvoorbeeld het Turkije van Erdogan, het Rusland van Poetin, impliciet ook het Amerika van Trump en natuurlijk ook het China van Xi. Zij staat voor iets anders, Ursula von der Leyen. Zij staat voor een Europees leiderschap en dat wil ze invullen door inhoudelijk op basis van onderzoek en plannen de problemen van deze tijd op een proactieve manier aan te pakken. Daar was ze heel duidelijk in.
Het was haar eerste keer dat ze de State of the Union uitsprak. Pakte ze het nou ook echt heel anders aan dan haar voorgangers, Barroso en Juncker?
Ja, maar het zat hem denk ik toch met name in de stijl. Want bepaalde dingen waren ook hetzelfde. Het was zoals altijd een hele lange speech. Er kwam ongelooflijk veel aan de orde. Misschien zat hij wel veel te vol. Maar ook dat waren we gewend van haar voorgangers Barroso en Juncker.
Het is toch een soort bingo-kaart, hè, die je moet volstrepen.
Nou, precies. Iedereen, alle dossiers moeten aan de orde komen. Alle eurocommissarissen moeten bediend worden. De fracties in het Europees Parlement moet voldoende aangeboden worden. Met de standpunten van de lidstaten moet rekening gehouden worden. En de kerndossiers moeten ook inhoudelijk uitgelegd, toegelicht en voor over het voetlicht gebracht worden. Nou, dat heeft ze allemaal gedaan. Dat duurt ongelooflijk lang. Maar ze deed dat op een wervelende manier voor Europese begrippen. Dus geëngageerd. Enthousiast, soms een beetje verbeten. Goed van toon en uitspraak. Ze benutte, net zoals haar voorgangers, ook andere Europese talen dan alleen het Engels. Dus ze sprak een stukje in het Duits en een stuk in het Frans. Wat dat betreft slaagde ze eigenlijk met vlag en wimpel voor die eerste State of the Union van haar. En het belangrijkste verschil is denk ik inderdaad dat punt dat ze zo duidelijk leiderschap claimde voor Europa. Niet alleen in de context van de coronacrisis, maar eigenlijk in de context van de situatie van de wereld op dit moment. Op alle dossiers zei ze, het is nodig dat Europa het voorbeeld geeft hoe dit anders kan of hoe dit probleem aangepakt kan worden. Of dat nu ging over de rechtsstaat, de internationale politieke situatie, het klimaatprobleem, de veiligheid, you name it. En ze had een Europees plan. Dus dat was wel echt te pittig.
In onze vorige podcast zei je dat dit het moment was voor von der Leyen om een stip of meerdere stippen op de horizon te zetten. Je noemde al een paar dossiers. Maar als je er nou één ding uit mag pikken, wat is dat dan?
Nou, inderdaad wat je zegt, hè, ze heeft gestrooid met stippen op de horizon. Maar één groot vlaggenschip stond centraal en vormde ook de hart van haar speech. En dat was de zogeheten Europese Green Deal, dus het klimaatbeleid.
We need to go faster. And we need to do things better. We looked in depth in every sector to see how fast we could go and how to do it in a responsible, evidence-based way. The European Commission is proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%.
Daar wil ze dat Europa de hele wereld bij wijze van spreken op sleeptouw neemt met voorbeelden hoe dat kan, hoe je een heel systeem kunt veranderen en toch economisch competitief kunt blijven. En daar heeft ze uitgebreide tijd voor genomen. En daar zaten ook heel veel ideeën en plannen in die iets verder werden uitgewerkt, die wel al rondzongen in de internationale media, maar die zij toch al ook nog iets verder uitwerkte tijdens haar speech.
Eén van die nieuwe plannen, die ze noemde, is de creatie van een Europees Bauhaus.
Every movement has its own look and feel. And we need to give our systemic change its own distinct aesthetics to match style with sustainability. And this is why we will set up a new European Bauhaus. A co-creation space where architects, artists, students, engineers, designers work together to make that happen. This is next generation EU. This is shaping the world we want to live in.
De stem slaat er zelfs van over, Mathieu.
Ja, dit was wel, hier voelde ze echt mee met wat ze zei. Dat kwam een paar keer voor, maar nergens zo nadrukkelijk als hier misschien wel. En wat ze zegt is, iedere systemische verandering heeft zijn eigen look en feel. Dus het gaat haar hier ook om de stijl. En ze legde ook uit dat het hier ook gaat om een culturele verandering. Die hele Green Deal moet niet alleen gaan over beleid, cijfertjes en begrotingen. Nee, het moet ook een culturele revolutie zijn. En dat koppelden ze aan een Bauhaus, wat natuurlijk een verwijzing is naar een collectief uit de jaren 20, 30 in Duitsland, van architecten onder andere. Zo'n verwijzing naar het verleden is altijd problematisch, want daar komen ongetwijfeld allerlei linken zullen er gelegd worden door commentatoren dat het wel of niet gepast is om dat te doen. Maar waar het hier om gaat, is dat ze haar best doet om dat hele Europese beleid, dat vaak toch gezien wordt als saai, een smoel te geven. Dat niet alleen een zichtbare smoel, maar ook nog een stijlvolle smoel. Iets dat aanspreekt, iets dat verleidt, iets waar je bij wil zijn. Een space for co-creation, hè, om het maar eens in heel hip Brussels Engels te zeggen, zoals ze het zelf verwoorden. En dat is wat zij wil uitstralen. Zij wil uitstralen, wij zijn de toekomst. Hier gebeurt het. Dit is niet saai, dit is belangrijk. En dit is niet saai, dit is hip, trendy en leuk. Hier wil je bij zijn.
Mathieu, we gaan toch even naar de wat saaie cijfers. De klimaatambities, die worden fors opgetrokken. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot geen 40, maar 55% lager liggen dan in 1990. Ik sprak daar zojuist ook over met Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. En ik vroeg hem of von der Leyen hem links heeft ingehaald.
Nee, niet links ingehaald. Ik zou zeggen, ze heeft er milieubeen bijgetrokken. Als GroenLinks zouden we nog iets verder willen gaan. Ook als Europees Parlement hebben we al vaker eigenlijk die 55% afgesproken. Dus de commissie gaat nu eigenlijk schaart zich daar waar we al zaten als Europees Parlement. Dus de bal gaat nu vooral naar de lidstaten van gaan jullie ook mee? Maar nee, gewoon blij dat ze deze ambities heeft uitgesproken.
Ze zet als commissievoorzitter ook een heel ambitieus plan neer waarmee ze op de troepen vooruit loopt, zou je kunnen zeggen. Kan ze dit overeind houden?
Ik denk in grote mate wel, omdat er ook in de Raad, bij verschillende lidstaten is er ook echt wel steun voor. Er is ook steun in het Europees Parlement. Dus ik denk dat het goed is dat ze nu deze stap heeft gezet. Maar het klopt wel. Kijk, dit zijn de ambities. Maar straks krijgen we de wetsvoorstellen. Ja, en dan is het echt per sector zal er verzet komen. Hè? Je zal toch heel vaak zien dat iedereen die algemene doelen omarmt, maar dat dan de auto-industrie zegt, nou, dat moet vooral staal doen. En dat staal zegt, nee, de chemie sector moet aan de bak. En de chemie sector gaat weer naar iemand anders wijzen. En dat is altijd wel het probleem. In wetgeving ga je vervolgens specifiek naar sectoren kijken. Ja, dan zal er nog verzet komen. En dan moet van der Leyen er ook wel voor zorgen dat in haar eigen commissie de ambtenaren dezezelfde ambitieuze agenda blijven uitdragen. Dus de uitvoering wordt nu wel de grote klus.
Ja, maar heeft u daar vertrouwen in?
Jawel, ik heb er vertrouwen in dat zij echt wil. Daar heb ik absoluut vertrouwen in. Ik zie nog wel gewoon verzet in haar diensten. Dus ja, de commissie, dat is een verzameling van mensen. En je hebt daar conservatieve krachten en progressieve krachten. Van der Leyen zelf wil echt. Daar heb ik absoluut vertrouwen in. Maar ze zal wel gewoon haar eigen diensten nog wat moeten opporren. En dat is gewoon nog een gevecht waar ze misschien voorheen nog wat naïef in was. Maar ja, ze heeft nu zich een jaar ingewerkt. Ik denk dat ze steeds steviger de leiding neemt. Nou, dat kan alleen maar goed nieuws zijn om ook echt vanuit de commissie op alle voorstellen deze ambitie terug te zien.
Richting het eind sprak von der Leyen ook over migratie. Daar zat ik persoonlijk best een tijdje op te wachten, maar dan kwam het dus toch op het eind.
The Commission is now working on a plan for joint pilot with the Greek authorities for a new camp on Lesbos. We can assist with asylum and return processes and significantly improve the conditions for the refugees. But I want to be clear. If we step up, then I expect all member states to step up too. Migration is a European challenge and a whole of Europe must do its part.
Daar deed ze stevige uitspraken, zoals mensen laten verdrinken op zee is geen optie. Uitspraken die op gespannen voet staan met de realiteit. In hoeverre waren die uitspraken geloofwaardig?
Ja, Ik moet ook zeggen, ik wachtte nogal lang op het onderwerp vluchtelingen. Na het uur kwam dat pas. Ja, dat vind ik toch ook al niet zo'n al te beste uitstraling. Want dit was natuurlijk een van de grote momenten afgelopen weken, hè, in dat kamp Moria, waar heel Europa over discussieerde. Ja, daar dan een uur niet over praten is toch ook wel apart. Kijk, het probleem is, we horen natuurlijk al wel langer politici zeggen dat we dit niet kunnen accepteren. Het gaat om, ja, gaan we het beleid anders doen? En daar was ze natuurlijk nogal wat onduidelijk over. Want je kan zeggen, ik accepteer geen mensen verdrinken op zee. Nee, maar wat betekent dat? Betekent dat dat je toch weer met Turkije een deal wil waar we zo op tegen waren? Of vind je dat Europa meer de verantwoordelijkheid moet nemen? Daar kun je nog heel veel kanten mee op. En ja, het enige wat we concreet hebben gehoord is dat volgende week er een migratiepact gepresenteerd gaat worden. Ja, dat wordt wel een heel belangrijk moment, want dan zal de commissie dus concreter worden. En dan gaan we zien of het nu eens eindelijk gaat lukken om als Europa dat migratiedossier, nou ja, uit de loopgraven te krijgen. En dat Europa echt actie gaat ondernemen en het niet alleen bij woorden laat. Dus ja, Van der Leyen was daar vaag in. En het is nog niet duidelijk in welke richting de commissie gaat bewegen. Dus dat gaan we volgende week zien, zal dan de cliffhanger zijn.
Mathieu, je hebt meegeluisterd. Als het om het klimaat gaat, een tevreden voorman van de GroenLinks-delegatie in het Europees Parlement. Dat is wel eens anders geweest. Hebben ze tij mee in Europa?
Ze hebben in ieder geval deze voorzitter van de Europese Commissie mee. Dat is vandaag heel duidelijk geworden. Dat hoorde je Bas Eickhout ook zeggen. Maar ze hebben sowieso de wind in de rug. Want bijvoorbeeld de lokale verkiezingen van afgelopen weekend in Duitsland hebben grote overwinningen weer opgeleverd voor die Grünen in Duitsland. Maar ook voor een partij als Volt. Een vrij jonge beweging die eigenlijk pleit voor Europese oplossingen voor Europese problemen en daarin klimaat ook zeer centraal stelt. Dus ja, ze hebben de wind mee, maar Bas Eickhout heeft ook helemaal gelijk. Het hangt er nu vanaf, wordt de tweede stap ook gezet. Dus het formuleren van deze ambities door de commissie is heel belangrijk, want daar ligt het eerste initiatief. Maar nu komt de fase van de implementatie en de uitvoering. Gaat het ook echt realiteit worden? En dat staat natuurlijk nog te bezien.
Dus die analyse, die deel jij?
Ja, en je zou het misschien ook nog wel op een andere manier kunnen zeggen. Op dit moment rijden de wielrenners in de Tour twee enorme Alpenkols op in de etappe van vandaag. Kijk, als je kopman bent, maar je wil je team bij elkaar houden en je gaat te hard op kop sleuren, ja, dan ga je op een gegeven moment wielrenners aan de achterkant verliezen. Als je te hard en te snel vooruit rijdt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat er op een gegeven moment mensen achterop raken, lidstaten bijvoorbeeld, sectoren waar Bas Eickhout het over heeft, die op een gegeven moment niet meer aanhaken. En dan stel je in plaats van doelen die als een soort verbindende ambitie werken voor de hele groep, doelen die als een splijtende ambitie werken, omdat er een gedeelte niet meegaat op een gegeven moment. En dat wordt toch wel spannend om te zien, omdat de uitspraken van Van der Leyen vandaag, met name ook op dat klimaatdossier, die vragen er echt om dat ze op kop blijft sleuren, maar wel af en toe over haar schouder kijkt of iedereen nog meekomt.
Maar de Tour wacht op niemand, hè, Mathieu?
Nee, de Tour wacht op niemand, precies. Maar dat is het. Dat is een sportwedstrijd. En Van der Leyen die bedrijft internationale politiek. En daar is de factor tijd heel belangrijk. Want daar is namelijk nooit een finish. Hè? En dat is denk ik heel belangrijk. Die finish komt niet. Dus als je op een gegeven moment alleen aan het fietsen bent, ja, dan heeft niemand meer oog voor je, zou ik maar zeggen. Dus je moet altijd de groep bij elkaar houden in de internationale politiek. Dat is een belangrijk verschil. Ze heeft de wind mee, maar ze kan ook te snel gaan. En het zal
en dan,
ook van haar.
Ja. Als de wind van de verkeerde kant komt, dan moet je ook iemand bij je hebben om te kunnen waaieren.
Ja, dan moet je kunnen waaieren en dat moet je kunnen aanvoelen. Je moet op het juiste moment anticiperen. Je moet af en toe misschien een bidon naar achter geven, zonder dat iemand het ziet, om iemand anders er even bij te houden. Dus het hangt nu van het politieke fingerspitzengevoel af van Von der Leyen. Zowel in de Europese Commissie zelf als in dat hele veld eromheen, met industrie, samenlevingen, lidstaten, of ze de club bij elkaar kan houden op dit hogere tempo.
Tot slot, migratie. Nou, volgende week komt de commissie dus met een plan. Het duurde wel lang voordat Von der Leyen erover begon. Dat vond ook Bas Eickhout. En jij ook, want je appte tijdens de speech, we hadden een appgroep, appte jij ook al van, hey, waar blijft migratie? Wat zegt dat eigenlijk?
Ja, dat zegt dat dit nog steeds het grote hoofdpijndossier is voor de Europese Commissie. En dat is ook wel te begrijpen, want De Europese Commissie moet met voorstellen komen. Volgende week komen er dan weer nieuwe, heeft von der Leyen aangekondigd. Maar kan zelf geen beslissingen nemen, is hier echt afhankelijk van de lidstaten. En daartoe riep von der Leyen dan ook op, misschien wel een soort wanhoop. Wij willen wel iets extra's doen als commissie, maar jullie, lidstaten, zei ze in haar speech, moeten dan ook bereid zijn om iets extra's te doen om dit probleem echt op te lossen. En om hier echt de systematische veranderingen in het beleid aan te brengen die nodig zijn om over een beter asiel- en migratiebeleid te gaan nadenken. Nou, volgende week zullen we zien of dat ook echt van de grond gaat komen. Het is inderdaad een cliffhanger, zoals Bas Eickhout al zei. En of het ook echt zal gebeuren, ja, dat staat zeer te bezien.
Goed. Over andere grensoverstijgende zaken belde ik ook met Dirk-Jan Epping, Europarlementariër voor Forum voor Democratie.
Meneer Epping, welkom in Café Europa. U vond de speech van von der Leyen wat aan de lange kant, begreep ik.
Ja, inderdaad. Ik heb het vergeleken met de toespraken die vroeger Fidel Castro hield. Die duurde dan nog langer, vele uren. Maar het was vrij lang voor een toespraak van de State of the Union. Meestal is het zo rond 3 kwartier of een uur.
Hij was 1 minuutje langer dan die van Juncker in 2015. Dus dan valt het toch nog wel mee, of niet?
Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar dat is het. In ieder geval hoort het wel bij de langste toespraken. Dus het heeft nu wel de medaille gekregen.
U bent geen fan van het corona-herstelplan. Worden de bezwaren met deze speech deels weggenomen of nemen ze alleen maar toe?
Nou, die nemen alleen maar toe. En ik was ook wel geschrokken door de toespraak van mevrouw von der Leyen. Als je dus ziet van wat zij allemaal wil, dat is in feite staan we op de drempel van de vorming van een Europese staat. Dat is veel meer dan ik dacht. En vooral het punt van de invoering van de Europese belastingen. Want dat fonds moet betaald worden. Ja, hoe moet dat dan betaald worden? Dat moet dan komen uit de nieuwe Europese belastingen. En op die manier betaalt in feite uiteindelijk altijd de burger. En ik heb dan ook gevraagd, hoe moet dat verder gaan? Want Europese belastingen, als je dat wilt invoeren, daar hebben de lidstaten veel over te zeggen. En dat moet dus goedgekeurd worden door Nederland en in de Eerste en Tweede Kamer. En ik wilde dus duidelijk maken dat dat hele punt van Europese belastingen nog voor het einde van het jaar op de tafel komt van de Eerste en Tweede Kamer. En die moeten daar verder over beslissen. En ik heb dan ook gevraagd wat de positie daarin is van het CDA en de VVD.
Ik wil het natuurlijk ook over de geopolitieke ambities van de EU hebben. Want von der Leyen vindt dat we onze vriendschap met de Verenigde Staten moeten herstellen.
We need new beginnings with old friends. On both sides of the Atlantic and on both sides of the Channel.
Wie er ook in november de verkiezingen wint in de VS, zei ze daarbij, we moeten weer vrienden worden. U heeft bij de vorige verkiezingen ook wat werkzaamheden verricht voor de Republikeinen, voor een kandidaat van die zijde. Dus u kent het land goed. Hoe belangrijk is die transatlantische relatie?
Nou ja, dat is heel belangrijk. Dat is eigenlijk de as van de westerse wereld. Ik heb in 2016 voorspeld dat Trump zou gaan winnen. Dat was toen geen gemeengoed, want hij had duidelijk meer steun. En ik vind het zeer belangrijk om een vriendschapsband met de Verenigde Staten te hebben, wie er ook aan de macht is, of dat nou Obama is of dat is Trump. En ik vind dat in dit opzicht de Europese Unie een scheve schaats heeft gereden door kleineren te doen over Trump, door hem wat weg te lachen. Ook de media doen daaraan mee. Trump heeft een goede kans nu om herkozen te worden. Een vrij goede kans, moet ik zeggen. En dan moet je toch 4 jaar verder met Trump. En daar moet je je op instellen. Je moet niet gaan kijken van wat van tweets Trump nou verstuurt en wat hij allemaal zegt. Maar je moet samenwerken met een land.
Ja,
daar gaat het om.
Dan vallen de woorden van de commissievoorzitter dus goed bij u. Toch?
Nou ja, daar was ik het mee eens. Maar dat heb ik al 4 jaar gezegd. Het heeft zo lang geduurd voordat men zei van we moeten er toch maar gewoon samenwerken met die man. En aanvankelijk dacht men, die wordt afgezet, die verdwijnt of wat dan ook. Nee, dat is niet het geval. Trump is een blijvertje in Amerikaanse politiek. En ik denk dat hij nog 4 jaar blijft.
Ja, maar als hij wordt herkozen, u kent de Republikeinen goed. U weet hoe de hazen lopen in Brussel. Is er dan een kans dat die relatie tussen Europa en de VS weer hechter wordt?
Nou, dat hoop ik, want tot dusverre heeft wij zelf van FVD, maar ook de fractie van de Europese Conservatieven, waren de enigen die goede contacten hadden met de Republikeinen. Maar die waren wel in de macht. En die hadden ook op een gegeven moment een meerderheid in de Senaat. Die stonden er goed voor in het Huis van Afgevaardigden. En we zijn ook regelmatig op het Witte Huis geweest. Wij waren de enigen die dat deden. En als ze dan terugkwamen in Brussel, liep men alleen maar te lachen en niemand had ook maar contacten. Dus ik hoop dat dat zich verbreedt en dat ook bijvoorbeeld socialisten en groenen een beetje normaal gaan praten over de Verenigde Staten.
Tot slot, de commissievoorzitter noemde ook China in haar speech. Ze noemde China een systemische tegenstander. Ze gaf ook een voorzet om Rusland harder aan te pakken. Steunt u die opstelling?
Nou, ik vind dat ze een beetje voorzichtig moet zijn, want als je natuurlijk tegen allerlei landen gaat zeggen dat ze moeten doen wat de Europese Unie zegt, dan heb je voor je het weet allemaal ruzies. Maar het is wel zo dat je kunt niet om die landen heen. Kijk, Rusland en China zijn grote mogendheden. Rusland in militair opzicht vanwege de nucleaire capaciteit. China op militair, maar vooral op economisch vlak. En je moet aan de ene kant heb je kritiek op die landen. Aan de andere kant moet je ook met hen samenwerken. En als je dus van begin af aan met de wijsvinger hen gaat rechtzetten, daar zijn ze erg gevoelig voor. Dus je moet een goede aanpak zien te vinden. En als je sancties wilt uitvoeren, dan komt er ook altijd weer terug. Want dan zeggen die landen van, nou ja, als je dit doet, dan gaan wij dat doen. Maar ik vind wel dat we in Europa een meer realistische opstelling moeten hebben ten aanzien van de Verenigde Staten, waar ik het net over had, ten aanzien van Rusland en ten aanzien van China. En je hoeft niet altijd de positie van een van die landen precies over te nemen, maar je moet wel altijd zorgen dat je in gesprek blijft.
Ik vind het wel opvallend dat u haar verwijt te hard zich uit te spreken tegen Rusland. Maar dat doet Trump natuurlijk ook, iemand waar u juist achter staat.
Ja, kijk, met Amerika is het zo. Amerika is het sterkste land ter wereld. Als Amerika dat doet, dan wordt men bang. Als de Europese Unie dat doet, begint men te lachen. Dus de Europese Unie maakt minder indruk bij China en bij Rusland dan de Verenigde Staten. En dat plaats je in een positie dat je wel met die landen in dialoog moet blijven. De Amerikanen kunnen wat meer riskeren dan wij.
Nou, dat was Dirk-Jan Epping van Forum voor Democratie. Mathieu, moest jij, net als Epping, ook aan Fidel Castro denken?
Nee, hoewel ik wel altijd geïnteresseerd heb voor Fidel Castro. Maar daar moest ik helemaal niet aan denken eigenlijk. Ik denk, als je Ursula von der Leyen met een andere wereldpersoonlijkheid zou willen vergelijken en je ook een beetje verplaatst in haar, dan denk ik dat ze vooral dacht aan iemand bijvoorbeeld als Eleanor Roosevelt. De drijvende kracht achter de universele verklaring van de rechten van de mens. Want een aantal keren deed von der Leyen ook heel expliciet een soort van oproep aan iedereen om vanuit Europa toch de menselijke waardigheid en de mensenrechten centraal te blijven stellen in al het beleid en uitgangspunten van samenleven.
Een andere opvallende uitspraak van Epping is dat hij zegt dat het eigenlijk niet aan de EU is om duidelijk positie te kiezen in de relatie met China en Rusland. Dat is meer aan de Amerikanen. Heeft hij daar een punt?
Kijk, ook de Europese Unie moet zich verhouden tot wat er rond de Europese Unie gebeurt. Dus natuurlijk moet de Europese Unie ook positie kiezen. En daarvoor heeft de Europese Unie een aantal instrumenten ter beschikking. Die lopen van vriendelijker tot onvriendelijker, hè, op dat continuum. Het is natuurlijk wel waar dat de Europese Unie er gebaat bij is om de transatlantische band in stand te houden. En in dat opzicht is het zo dat von der Leyen heel nadrukkelijk heeft gezegd in deze State of the Union dat zij daarin wil investeren. En dat strookt ook met wat Epping zegt. Hij vindt dat ook belangrijk, maar dat is natuurlijk ook historisch gezien belangrijk, omdat de as, de transatlantische as, is de as waar de westerse wereld om draait. Dat werd door Epping ook aangestipt. Dat vindt von der Leyen ook. En daar hoort een hele organisatie bij van internationale organisaties, internationale afspraken, overlegorganen. Von der Leyen heeft er een aantal genoemd. Zij wil meer, actiever en energieker investeren in die multilaterale naoorlogse westerse wereld die nu op een aantal punten toch een beetje op breken staat, met name door het gedrag van de huidige Amerikaanse regering. Dus ik denk dat dat een positie is die vanuit Brussel heel goed te begrijpen is. En die ook realistisch is, want de EU heeft Amerika inderdaad nodig als het om de echte grote spanningsvelden gaat in de internationale politiek.
Von der Leyen roept inderdaad Europa op om de banden te herstellen met Amerika, ook als Trump over anderhalve maand herkozen zou worden. Zie jij dat dan gebeuren, Mathieu, met het Amerika van Trump?
Het Amerika van Trump is vooral heel erg onvoorspelbaar ook. Zeker in de internationale politiek. Dus ik denk dat het verstandig is wat von der Leyen heeft gedaan. Namelijk manoeuvreerruimte geopend alvast op een soort anticiperende manier. Zodat men dat hoort in Washington. Dat is op zichzelf verstandig. Dat laat natuurlijk onverlet dat in iedere nieuwe situatie die ontstaat in die internationale politiek, von der Leyen, maar vooral ook de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, iedere keer opnieuw zullen moeten afwegen of Amerika in de betreffende situatie een partner kan zijn. Maar als je kijkt wat er op dit moment allemaal gebeurt, rondom China, rondom de Europese verhouding met Rusland, dan is het helemaal niet uitgesloten dat deze opening van von der Leyen op een goed getimed moment is gekomen. Of Trump nou president blijft of niet, dat heeft daar eigenlijk niet zoveel mee te maken.
Tot slot, Mathieu, we hadden het in de voorbeschouwing al over Rusland, over Poetin, over de vergiftiging van oppositieleider Navalny. Daar zei ze vandaag het volgende over.
I say that the poisoning of Alexei Navalny with an advanced chemical agent is not a one-off. We have seen the pattern in Georgia and in Ukraine, in Syria and Salisbury, and in election meddling around the world. And this pattern is not changing, and no pipeline will change that.
Mathieu, wat bedoelt ze hier nou eigenlijk? Moet die Nord Stream 2-pijplijn er nou wel of niet komen? Moet die wel of niet van tafel?
Ja, dit is een kwestie van interpreteren, want we moeten hier. Het is niet meteen duidelijk wat de bedoeling is. Maar ik hoor von der Leyen het volgende zeggen. Ze zegt, we zien ondertussen een patroon vanuit Rusland. Dit zijn geen incidenten meer, maar een patroon dat al langer dan 10 jaar stand houdt. Dat patroon is eigenlijk onacceptabel. Dat moeten we concluderen. Tot nu toe hebben we steeds gezegd, en dan praat ze ook met name namens Duitsland, want dat is de lijn van Duitsland geweest. We moeten de Russen niet van ons vervreemden. Dus we moeten een lijn van communicatie openhouden, ook als er zaken gebeuren waar wij het niet mee eens zijn. En die pijplijn, Nord Stream 2, werd vaak gezien als een manier om op het hoogste niveau met de Russen in contact te blijven. En dus als een voordeel, als een vorm van stille diplomatie, om de Russen via die band te kunnen beïnvloeden. Of zoals het in de tijd van Bismarck heette, het einde van de 19e eeuw, de draad naar Sint-Petersburg vanuit Berlijn moest in stand gehouden worden. Want alleen dan kun je die Russen beïnvloeden. Ik hoor von der Leyen hier zeggen, gezien het patroon wat ik constateer, dat langzamerhand niet meer te accepteren is, moeten we deze koers van stille diplomatie verlaten. Want een pijplijn gaat dat patroon niet veranderen, zoals we misschien wel gehoopt hadden een paar jaar geleden. En dus staat die pijplijn ook ter discussie als een instrument dat we kunnen gebruiken in ongekend harde sancties tegen Rusland, die het land zelf over zich afroept door de situatie met Navalny en in Belarus.
Ja, dat is grappig, want ik had hem juist helemaal de andere kant op geïnterpreteerd. Namelijk, het maakt toch niet uit wat we doen, hè? Want dat patroon is inderdaad al zo lang houdt dat stand. Dus waarom zouden we dan kappen met die pijplijn?
Ja, ja. Ja, zo kun je het ook beluisteren, want dat zou weer passen in de aloude Duitse lijn, met name rondom Nord Stream, waarin men zegt, dit is geen politiek project, maar een economisch project en je moet die twee dingen ook niet met elkaar vermengen, want dan ben je de zaak aan het vertroebelen. Dat zou je er ook in kunnen beluisteren. Waar we op moeten wachten is nu met name op de Duitse tekstexegese van deze passage van Ursula von der Leyen. Hoe gaat Berlijn deze uitspraak gebruiken? Gaan ze hem gebruiken om de bakens te verzetten en een hardere koers, inclusief Nord Stream 2 eventueel stopzetten, te volgen tegen Rusland? Of is het toch een manier om de oude koers voort te zetten?
Dit is voer voor de echte von der Leyen versteers.
Ja, dit wordt inderdaad.
Dit is niet duidelijk, maar dat is misschien ook alweer typisch Brussel, hè, dat je een uitspraak op meerdere manieren kan uitleggen.
Precies, niets is wat het lijkt in de Europese politiek. En dat maakt hem ook zo boeiend. En zo is het overigens ook in het Europese caféleven, of niet, Annette?
Nou, ik vind dat een prachtige afsluiter. Ik stel voor dat we naar de bar gaan voor een afzakkertje.
Dat doen we, kunnen we wel gebruiken.
Zeker naar die Castro-achtige speech. Nee hoor, dit was hem alweer namelijk. Deze speciale aflevering van Café Europa. Bedankt voor het luisteren. Speciale dank aan het liaisonbureau van het Europees Parlement in Den Haag voor het mede mogelijk maken. Credits voor chefredactie Freek Ewals. En uiteraard ook dank aan partner Studio Europa Maastricht. Tot de volgende.